We lezen vanmorgen dus Lucas 4, vers 1 tot 13. Jezus door de duivel op de proef gesteld, staat erboven. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in het een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan erover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde: er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Tot zover. We zingen nu uit het nieuwe liedboek, lied 806.
Erom. Ik vind het ook een komisch stukje. Maar op de een of andere manier zit dat allemaal in ons. Mensen die kleine kinderen hebben zien opgroeien, die weten hoe ongelooflijk hard je best moet doen om ze dit te leren. Zo van, nee, je moet beleefd zijn en je mag niet het grote stuk. Kinderen, als je ouders je dat geleerd hebben, dan willen ze eigenlijk alleen maar zelf het grootste stuk. Dat is de clue van dit verhaal. Ja, maar op de een of andere manier, en iedereen weet dat, ik denk dat iedereen dat ook wel aan zichzelf voelt. Het zit ergens diep in ons om geraakt te worden door meer en minder, door groter en kleiner. Ik ben inmiddels geen buurtbemiddelaar meer, want daar ben ik mee gestopt vanwege de zinloosheid van dat werk. Maar die ruzies gingen altijd over meer en minder. Hij heeft meer parkeerplaats dan ik. Dan denk ik, oké, zonder auto heb je er geen problemen mee, om het zomaar te zeggen. Maar het zit zo in ons, en we worden langzaam ernstig hoor, het zit zo in ons, dat onze wereld ervan vergeven is. En het aparte is dat wij, nou dat kun je, psychologisch kun je het wel uitleggen, dat wij proberen in de ethiek de dingen anders om te doen. Dus in de ethiek proberen we aan elkaar te leren, nee, het is niet netjes. Of eerlijk zullen we alles delen. Ik een beetje meer dan jij, denken we dan. Ja? Maar dat proberen we erin te krijgen. We proberen ook in de kerk, diaconaal, werelddiaconaat, van we moeten het delen met elkaar. Ondertussen is nog steeds onze gemiddelde Nederlandse voetstap, ecologische voetstap, is 6.3. Dat wil zeggen dat wij gemiddeld, hè, we hebben 6.3 werelden nodig. Als iedereen zou leven zoals wij, hebben we 6.3 aardbollen nodig om ons te kunnen faciliteren. Waarom verdelen we het niet? Omdat het in ons zit. En ieder van jullie weet dat. Het hele belang van milieu en dergelijke neemt al af. Maakte 2 jaar geleden 84% van de Nederlanders zich zorgen om het milieu. Dat is nu nog 48%. Waarom? Omdat we onze vakantie niet willen opgeven. Omdat we onze auto niet willen laten staan. Omdat we, vul maar in. Het aparte is dat dit stukje van Bert en Ernie, dat raakt aan iets wat heel diep binnenin ons is geschapen. Wat genetisch bepaald is. Het ligt zo ontzettend diep dat we ook tegen elkaar zouden kunnen zeggen, maar God heeft ons zo in elkaar gezet. Zo horen wij te zijn. Maar als we de gevolgen ervan zien, als we zien waar de wereld naartoe gaat, dan begint toch de twijfel te komen. Er zijn 3 grote thema's waar wij elke keer weer voor onszelf kiezen. Dat is ons voedsel. Dat is ons vrije wil en dat is onze veiligheid. Dat is de volgorde waarin Jezus ze behandelt in de verzoeking van de woestijn. Je ziet ze hier staan. Voedsel, veiligheid, vrije wil. Vrije wil behandel ik eerst, maar dat maakt niet uit. Het gaat om de 3 V's. Voedsel, veiligheid en vrije wil. Het aparte is dat wij leren, en voor hen die niets met Jezus hebben. Joh, luister. God heeft, en ik kan je dat uitleggen, kom vanmiddag op een leergroep, vrijdag, zondag, dinsdag, maakt me niet uit, leg ik het je uit. God, die wij niet kunnen zien, die kwam in de jas van Jezus van Nazareth. Dus die werd mens. Die kwam onze wereld binnen, moest op onze manier groot groeien. Geen idee hoe hij dat bij vader en moeder Jozef en Maria aan tafel heeft gedaan als hij het grootste stuk wilde. Geen idee, daar wordt niks over verteld. Maar er wordt wel als eerste, een van de eerste dingen van hemzelf verteld, dat hij in de woestijn werd geleid. Moet je even pakken. De woestijn is in de Bijbel beeld van onze aardse tijd. Dat is een metafoor. Dat wil zeggen, in de woestijn wonen God en duivel samen. Dat is ook de enige plek, want in de hel woont alleen de duivel, in de hemel woont alleen God, maar hier in de woestijn wonen God en duivel samen. Dus dat is tussen Egypte, dat was niet het land van God, maar het land van de duivel, en het beloofde land, Kanaan, dat was het land van God en niet van de duivel, daartussenin zit 40 jaar woestijn. 40 is het beeld van een mensenleven. Jij, ouderen, jongeren, leeft 40 jaar in de woestijn en Jezus doet jouw jas aan. Dat kun je een tijd goed houden. Je kunt je kinderen opvoeden, je kunt netjes, dan krijgen ze een goede opleiding en dan een goede baan en een goede dit en een goede dat. En op een gegeven moment, je kunt dat heel lang volhouden in die woestijn te leven. Er staat ook niet waar Jezus mee bezig was, die eerste 39 dagen. Er staat alleen maar dat hij aan het einde honger kreeg. Dus aan het einde begint het aan hem te knagen. En ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. De meeste mensen die beginnen pas na te denken over wat is de zin van mijn bestaan. Als ze een bericht krijgen, maak je spullen gereed, want je hebt nog maar een paar weken. Dan beginnen ze na te denken. Wat heb ik gedaan met mijn leven? Waar ben ik terechtgekomen? Had ik het anders moeten doen? En zoals ik al vaker heb geciteerd, nog nooit heb ik iemand op zijn sterfbed horen zeggen, ik had meer moeten werken. Nee, wel, ik had meer aandacht voor mijn kinderen moeten hebben. Ik had meer liefde voor mijn naasten moeten hebben. Ik had meer. Allemaal gemiste kansen komen uiteindelijk naar boven. Daar zit de aanvechting. Voor sommigen al veel eerder hoor. Voor jongeren tegenwoordig, kritisch opgevoed, kritisch opgeleid. Die leren al meteen van wat is de zin van wat ik hier op school doe. En dan zeggen wij als ouderen, ja je moet later een goede baan hebben. Dat is volstrekte onzin. Dat is echt volstrekte onzin. Want wij pompen ze door een schoolsysteem waarvan wij zelf ook vroeger zeiden, wat heb je eraan? En heb je een goede baan? Kijk je terug op je opleiding, vraag je nog steeds af, wat heb ik eraan? Tenminste, in mijn vak wel. Ja? Dus op het laatste moment, nou mag je voor jezelf bepalen wanneer het is. Ik hoop voor je dat het vandaag is, je laatste moment. Komt de duivel. Want hij begint honger te krijgen. Hij wordt aangesproken op wat ons ten diepste drijft. Voedsel, vrije wil en veiligheid. Eerst maar eens voedsel, want dat merk je elke dag. Dat voel je als je eten moet. En Jezus wordt aangesproken door de duivel. En duivel, dat is een woord die uiteentrekt. Dus die uit elkaar rukt. Dat is eigenlijk het hele punt. Je denkt dat hij goed doet, maar hij doet verkeerd. De schijngod, noem ik hem ook wel eens. Dan zegt hij tegen Jezus. Als jij nou toch de zoon van God bent, als jij nou kind van God bent, dan zeg je toch tegen deze stenen dat ze brood worden. Daar zit al iets in van, het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij als christenen, dat wij als kinderen van God, honger lijden. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij verliezen in deze tijd. Want onze God zorgt toch voor ons. Hij heeft toch op de een of andere manier het goede met ons voor. Dus als wij onze huizen bouwen, dan kunnen wij toch spreken van zegen van God. En die duurdere auto en dit, dat hebben we toch ook allemaal nodig. En we moeten toch verder opkomen in de maatschappij, onze carrière maken. En we leren het aan onze kinderen. Dus als wij echt kinderen van God zijn, dan zorgt Hij toch voor ons. Toch? En wij gaan ongebreideld door, onbeteugeld door met opmaken. Opmaken en nog eens opmaken. Jezus niet. Jezus die zegt tegen de duivel nee. Nee, want er staat in de Bijbel, dat woord staat in de Bijbel hoor, dat God voor de zijnen zorgt. Dat is zo. Maar er staat veel meer als Gods woord. Er staat ook iets over naaste liefde. Er staat ook iets over je leven verliezen in zijn naam. Er staan nog veel meer dingen dan alleen maar dat knagende gevoel in mijn maag, dat God daar maar voor moet zorgen. Dus je moet niet leven bij één woord en dan maar je ongeteugelde gang, eigen gang gaan. En de duivel wil niet aangesproken worden, misschien wij ook niet hoor, op die andere woorden van God. Op het verliezen van je leven om Jezus wil. Om het delen met de naaste, omdat hij voor zijn eten naar jou kijkt. Om eens wat minder te doen, want je hebt volgens de Bijbel alleen maar een dak boven je hoofd, een bed om in te slapen en het brood voor de dag nodig. Dus de duivel wil niet aangesproken worden op die andere woorden van God. De woorden die ons hart raken, de woorden die ons uitnodigen om echt kind van het licht te zijn. Nee, de duivel, die buigt het om. Die ziet dat hij dit niet gaat winnen. Dan pakt hij iets waar hij wel mee kan winnen. Met de macht op aarde, terecht, zegt hij tegen Jezus, en dan komen we dus bij de vrije wil, je ziet dat het even omgedraaid is, komen we bij de vrije wil. Hij neemt Jezus mee naar een zeer hoge plaats. Nou, ik zei vorig jaar in de preek, want je kunt het niet helemaal een nieuwe preek schrijven. Er staat een zeer hoge plaats, niet de hoogste. Dat moet ons al opvallen. Want de Bijbel leert, maar de duivel wil niet aangesproken worden op Bijbelteksten. Dat willen de meeste mensen niet. De Bijbel leert ons dat Sion de hoogste van alle bergen is, hè? Een van de psalmen. Dus de plaats waar onze God woont, dat is de hoogste plek. Maar daar kan de duivel niet komen. Hij neemt Jezus mee naar een zeer hoge plek. Net niet de hoogste. Niet de plek van God. Maar wel zeer hoog. En hij toont hem alle koninkrijken, dus alle macht van de wereld. En hij zegt iets wat volstrekt waar is. Hij zegt, kijk, Ik geef de macht aan wie ik wil. Maar let op. Let op. Hij weet duivels goed wat hij zegt. Hij geeft de macht aan wie hij wil. Dus de duivel kiest de mensen uit om macht aan te geven. En hij is duivels slim. Hij geeft het natuurlijk aan die mensen die niet naar de hoogste plaats kijken. Hij geeft het natuurlijk aan die mensen die op de een of andere manier in die macht zwelgen en alleen maar naar beneden willen kijken naar andere mensen. Natuurlijk is de macht die de duivel geeft aan mensen, die geeft hij niet aan mensen die God willen dienen. Die geeft hij niet aan mensen die hun naasten willen dienen. Maar hij zegt terecht tegen Jezus, kijk eens, alle macht, alle koninkrijken. Ik geef de macht aan wie ik wil. En jij mag het hebben. Wij denken dan misschien, hoe, wacht even. Maar wij dienen God wel, dus als wij die macht krijgen, dan kunnen wij er iets goeds aan doen. Ja, maar begrijp me goed. Ik zei al, je moet duivels goed uitkijken als de duivel wat zegt. Waarom? Omdat hij zegt, ik geef jou die macht. Dat wil zeggen dat zonder dat jij dat weet, zonder dat jij er ook maar iets tegen kunt doen, de duivel tussen God en jou komt te staan. Als jij dit woord accepteert, als je uit zijn handen macht aanvaardt. Zie je die link? Het is verduiveld slim van hem. Ik geef jou die macht. Dat jij nooit meer los kunt komen van hem die jou die macht gaf. Hij zegt het ook, dus hij laat wel in zijn kaarten kijken. Als jij mij aanbidt. Dat kan niet anders. Je kunt niet anders dan die macht aanbidden die jou de macht gaf. Als het geld jou de macht gaf, dan moet je zorgen dat je geld in stand blijft. Dat kan niet anders. Je moet zorgen dat als het kapitaal jou de macht geeft, dat het kapitaal in stand blijft. Even een gemene opmerking. De economen zullen dat veel beter kunnen dan ik. Maar Mark Zuckerberg, die heeft miljarden verdiend aan uw privacy. Miljarden. Hij geeft ook heel veel weg. Maar op het moment dat zijn kapitaal in gevaar komt, met privacywetgeving en al die dingen meer, gaat hij over een andere boeg en investeert hij zijn kapitaal om nog meer bij jullie vandaan te kunnen krijgen. Is Mark nou zo'n ontzettende rat? Nee, ik zeg alleen maar, macht is er alleen maar om zichzelf in stand te houden. Dus wat de duivel zegt tegen Jezus, ik geef jou die macht als je mij aanbidt. Dat vergroot weer de macht van de duivel, want de Zoon van God zou hem aanbidden. Dat is de tweede verzoeking. Onze vrije wil, die wordt hier bijna te grabbel gegooid. Die wordt eigenlijk ontkend. De duivel die haalt die vrije wil bij ons weg. Als je mij aanbidt. En wij voelen hem zuigen, want wij zouden ook wel macht willen hebben. Wij zouden niet, nou noem alle machten maar op waar je last van hebt. Hè, van ziekenfonds tot werkgever en tot regering en weet ik wat allemaal. We zouden het zelf wel willen bepalen. En iedereen roept dat ook. Je moet het voor jezelf opkomen. Maar Jezus, in die zuigende werking van de duivel, die zegt, nee, er staat dat je God alleen moet aanbidden. Wat doet hij dan? Hij veegt de duivel weg tussen hem en God. Hij zet hem gewoon aan de kant. En dan kunnen wij bij de duivel wel zeggen, ja, dat snappen we zetten de duivel aan de kant. Maar daarmee zet Jezus ook alle macht op aarde aan de kant. Aparte is dat hij het later weer zal winnen, maar daar komen we zo meteen op terug. Later zal hij alle macht toch krijgen en is de duivel ontroond. Maar de duivel die merkt dat hij niet tussen God en Jezus in kan gaan staan. Tussen God en zichzelf. Dat gaat hem niet lukken. Hij kan God van binnen niet zo ver verscheuren dat de macht van God op aarde gebroken wordt. En dan neemt hij mee naar de plaats van God. En dat is wel de meest gemene duivelse trek van de duivel. Vroeger zei de dominees altijd, de duivel begint in de kerk. Waarom? Omdat het hier over God gaat. Het gaat hier over Jezus. Het gaat hier over zijn lijden en sterven. Het gaat hier over vergeving van zonden. Het gaat hier over genade. Als de duivel ervoor kan zorgen dat jij hier je aandacht voor het woord kwijtraakt, dan heeft hij je gewonnen. Dan heeft hij je absoluut gewonnen. Dus de duivel neemt Jezus mee naar de hoogste berg. De tempel, de berg Sion. Daar waar jij je veilig zou moeten voelen. Onder het dak van God, zoals Bernard bad. En dan zegt hij tegen je, derde thema, veiligheid. Hier ben je toch veilig? In de handen van God, joh, wat kan je gebeuren? In de handen van je hemelse Vader ben je altijd welkom. God is een genadig God. Hij laat jou heus niet te pletter vallen. God heeft jou lief. Waar maak je je druk om? Waarom is dit zo'n gemene boodschap? Want het zijn woorden die ik zelf regelmatig zeg. Ben ik dan de duivel? Het zijn woorden waar jullie je thuis bij voelen. God is een genadig God. Maar wat zegt hij? Omdat God een genadig God is, kun jij je wel van het dak afgooien? Kun je alles doen wat je zou willen? Kun je alles maar presteren wat je wil? Omdat God je toch lief heeft. Ik heb zelfs een aantal keren mensen gesproken. Die zeiden van, nou Peter, nee, geloof, kerk, heb ik geen tijd voor. Geen tijd voor, het is saai, het is van alles en nog wat, geen tijd voor. Maar God is liefde, dus ik kom later toch wel in de hemel. Dat is een duivelse waarheid. Ik zeg niets over de vraag wie er in de hemel komt. Dat is absoluut niet aan mij om dat te zeggen. Waarom is het een duivelse waarheid? Omdat je met die woorden in je aardse bestaan God kwijt bent. Omdat je helemaal voor jezelf gaat. Want bij God ben je toch wel veilig. En ondertussen kun je uithalen wat je wil. Ben je dan zo'n zondaar geworden? Nee, we zijn allemaal zondaars. Kom op zeg, laten we daar niet over. Nee, maar wat je wel mist, dat is het leven in de liefde van Christus. Wat je wel mist, is een open hart voor je naaste. Wat je wel mist, is een open contact met onze hemelse Vader. Wat je wel mist, je raakt van God los. Je raakt compleet bij hem weg. Dus wat de duivel tegen Jezus zegt, is een verleiding die ons allemaal treft. Moet ik nou alweer naar de kerk en denk niet, tieners, dat het alleen bij jullie zit? Er zijn heel veel onder ons die de plek van waar je de Bijbel kunt lezen, waar je samen de Heer kunt prijzen, waar je enzovoort, die niet meer opzoeken. Dat is zo saai. En dan moet je weer, ach, ik ga maar eens een weekendje wat anders doen, enzovoort. En langzaam, en je ziet het om je heen, verlaten miljoenen woord en gebed. Dat is een duivelse waarheid. Maar Jezus zegt tegen de duivel, nee, je zult de Heer je God niet verzoeken. Nou is dat een negatieve opmerking, hè? Niet verzoeken, je moet iets niet doen. Hij zegt ermee, je moet niet iets ondernemen en dan maar zeggen, God zegene de greep. Dus niet zeg maar met 180 over de hoge ring gaan racen. En dan maar bij jezelf denken van, nou als de Heer mij wil bewaren, dan staan alle stoplichten wel op groen en staan ze op rood, dan komt er toevallig niemand aan. Jippie! Rammen met die kar. Zo leven wij vaak wel. Zelfs over de milieukwestie. Zei iemand, ach dat water, dat komt zo hoog niet, want God heeft aan Noach beloofd dat hij nooit meer de wereld zou laten omkomen door water. Dus dat milieuverhaal, daar klopt helemaal niks van. God heeft het in zijn hand. Volgende vliegvakantie. Snap je? Zo zit het bij ons. Wij voelen ons op een verkeerde manier veilig. Maar dan krijg je het volgende. De duivel gaat dan weg. En dan is dus de vraag, Jezus die wandelt ons leven. Jezus wandelt ons leven. En in dat leven laat hij zien dat die grote drie thema's, dus voedsel, veiligheid en vrije wil, dat het duivelse verzoekingen zijn. Maar dat jij wel degelijk voedsel, veiligheid en vrije wil van God krijgt. Maar om hem te dienen. Niet je wil opgeven aan wat dan ook. En dan mag je de volgende dia laten zien, Sam. Want wat zien we dan? Dat Jezus, en daarom zei ik al, ik heb het zo meteen nodig in de preek. Jezus die zegt dan tegen ons, wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, of omwille van mij, zal het vinden. Wat wil dat nou zeggen? Stel je voor, wij bouwen ons leven en wij vinden het heel moeilijk om te verliezen. Wij vinden het moeilijk om uit handen te geven. Wij vinden het moeilijk om weg te geven, om los te laten, met minder te doen, enzovoort. Ja, wij stouwen onze huizen, ook wij hoor, Ria en ik ook, we stouwen onze huizen vol met van alles en nog wat. Maar Jezus zegt, nee, wacht even. Als jij je leven verliest omwille van mij, en wat bedoelt hij nou? Nou, wij weten dat onze heiland, God zelf, door de aardse tijd heen bij de dood is gekomen. We zitten in de 40 dagen tijd, de 6 kaarsen van de 6 zondagen die branden al, gaat er steeds eentje uit om te laten zien dat Jezus langzaam sterft, dat God langzaam sterft aan ons bestaan. Hij gaat ons daarin voor, hij zegt, ik verlies mijn leven omwille van jou. Wat bedoelt hij nou? Nou, hij bedoelt, joh, volg mij. En als ik mijn laatste adem uitblaas, hou dan je adem in, want ik kom terug en ik zal je laten zien dat al deze aardse strijd niet het laatste woord heeft, dat de dood niet het laatste woord heeft. Ik ga die hele lijdensweg om jullie zonden, om de wereldse fouten, om alle ellende die je om je heen ziet, maar ook om de liefde van God daarin te laten zien. Ik ga die hele weg om je te laten zien dat als je je leven verliest, als je je leven geeft voor je naaste, je het leven zult vinden. En wat is dat nou? Nou, het leven vinden, dat weet ik zeker. Een aantal onder ons, van hen weet ik het zeker, die kunnen dat al meezeggen. Die kunnen vertellen dat hoe ze een stuk van zichzelf kwijtraakten aan de ander. Hè, dat kan in dienstbaarheid, dat kan in gebeden, dat kan in financiën, dat kan voor alles, gastvrijheid, noem het verder maar op. Raak je een stuk van jezelf kwijt. En vooral die stukken waarvan je bij jezelf dacht, kan ik morgen wel zonder? Jullie weten en vertel elkaar die verhalen, dat de volgende dag er nieuw leven was, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Dus je ontdekt dat door je leven te geven in Jezus' naam, je het leven vindt. Dat het diep van binnen, nog dieper dan de drang om achter je eigen voedsel aan te gaan, dat het diep van binnen warm wordt. Dat er een bron van levend water in je ontstaat. En dat is niet iets wat jij kunt doen. Maar het is iets wat God je geeft. En dat is wat Jezus bedoelt. Wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal ontdekken wat leven is. Dan tref je het aan. Nou, zometeen worden er 2 van ons op een speciaal plekje bevestigd. Vragen ze de belofte van geheimhouding, Rob en Adriaan. Ik weet helemaal niet hoe de rest van jullie over dat soort plekjes denkt. Misschien denk je wel, oh, dat kan ik helemaal niet. Oh, daar heb ik helemaal geen gave voor. Oh, dat hoor ik niet. Maar er zijn ook heel andere plekken. Hè? Ik heb het nu niet alleen maar over Goa en het kernteam. Het kan ook best wel zijn dat jij op je plek met de buurvrouw telkens weer je leven verliest voor je naaste. En telkens weer ontdekt dat God je een nieuwe dag geeft. Dat je het leven hebt ontdekt in Jezus Christus. En dat een plek in een kernteam helemaal niks voor jou is, omdat je daar de talenten en de gaven niet voor hebt gekregen. Dat zou goed kunnen. Maar op elke plek word je gevraagd, ook in je schoolklas, ook op je werk, om je leven te verliezen in Jezus' naam. Waarom? Moet je dan gaan evangeliseren? Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat Jezus zelf zijn leven verloor. Op heel veel verschillende manieren. Hij verloor zijn leven. En vond elke keer weer het leven terug. In genezingen, in bemoedigingen, in vergeving van zonden, in het herstel van relaties. Continu maar door. Tot en met de dood toe. Dat is het leven in Jezus' naam. Snap je nou ook dat ik eerder in de preek zei? Als je nu bij jezelf denkt, ja, maar God is een genadig God, ik kom later toch wel in de hemel. Dat je een ongelooflijk deel van het leven dat God je geven wil, overslaat. Het leven dat hier en nu begint, dat tot in de diepste vezels van je bestaan met je mee zal gaan. Dat is ook wat we elkaar toebidden. Dat we ons leven zullen leren geven in Jezus' naam, zoals Hij het deed, in zijn navolging. Maar het belangrijkste van alles, in zijn vrijheid. Want Jezus leert ons, alles is volbracht. Jij hoeft niets meer te presteren. Dat is een geestelijke leerschool waar heel veel mensen tegenaan hikken. Je hoeft niets meer te presteren. Er is geen prijs die jij nog moet betalen. Maar als dat niet zo is, dan mag je toch vanaf dit moment je leven geven in de liefde van God. Dat gaan Rob en Adriaan op een heel klein stukje in Gods Koninkrijk doen. En ze beloven respectvol om te gaan met alles wat de gemeente hen biedt en in beheer geeft. Maar Rob en Adriaan zijn maar twee mensen. We zitten hier met pakweg 250 mensen. En de stoelen tellend met 250 mensen. Thuis weet ik het helemaal niet. Moet je eens voorstellen wat er gebeurt. Als je inderdaad samen zou kiezen om Jezus in deze te volgen. Om daadwerkelijk te zeggen van luister, wij wandelen achter hem aan. Dan wordt het koninkrijk heel dichtbij. En daarom ga op weg, zonder te zorgen voor bagage of voor geld. Neem alleen Gods vrede mee en vertel aan iedereen dat het koninkrijk dichtbij is. Amen.